De vorige keer, broeders en zusters, waren wij terecht bij drie dromen van Daniël. Waar het me om ging natuurlijk is het aspect van de droom daarin, het verschijnsel dat deze profetieën, in tegenstelling tot zoveel andere, tot ons komen in de vorm van een droom, hetgeen er in de eerste plaats op wijst natuurlijk dat die profetieën iets van doen hebben met onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Want daar komt het in de praktijk dan toch op neer. Ze hebben wat van doen met de omweg, want dat is de term die je uit het boek Genesis zou overhouden in verband met de dromen. En anders zou je moeten zeggen, het heeft iets van doen met een onderbreking. Het grote intermezzo in de normale voortgang van de heilsgeschiedenis. De tijd namelijk waarin wij tegenwoordig leven, waarin de Heer zich voor de wereld verbergt. Beslot, dat is een van de. Het woord verbergen is een van de vertalingen van het woord dromen, eigenlijk. Het zijn dingen die rechtstreeks met elkaar samenhangen. En mocht het uit het woord al niet blijken, dan toch in ieder geval uit de praktische toepassing van het een en ander. En het bijzondere verschijnsel dat dromen toch een zeldzaamheid vormen in de Bijbel, althans de profetische dromen. Ik heb er in het Oude Testament tot op heden één overgeslagen, maar die houdt u dan nog te goed. Dat was die van Salomo. Maar afgezien van die hebben we ze alle 15 gehad inmiddels. Meer zijn er niet. En daaraan zie je meteen het speciale karakter van die droom. Het komt niet doorheen heel de Bijbel voor. Het heeft van doen met, in bijzonder met profetie, maar het, nog meer in het bijzonder met profetisch woord dat verband houdt met onze tegenwoordige tijd. Dat wil niet zeggen dat het andersom ook zo is, dat als een profetie verband houdt met onze tegenwoordige tijd, dat het dan noodzakelijk in de vorm van een droom zou moeten zijn, want dat is nou ook weer niet het geval. Maar de andere kant op wel degelijk. Dat vinden wij ook in het Nieuwe Testament, waar wij nog 6 dromen vinden, waarvan er 4, 5, even kijken hoor. Hé, mijn nummering staat er niet meer. Oh ja, ik zie het wel. Ja. Waarvan er 4 toegeschreven worden opnieuw aan ene Jozef. En dat alles bij elkaar in Matthäus 1 en Matthäus 2... Daarna hebben we nog een droom, dat is ook nog Matthäus 2, de droom van de wijzen uit het oosten. En dan nog 1 die niet in die hoofdstukken voorkomt, en dan hebben we ook het hele Nieuw Testament gehad, dat was de droom van de vrouw van Pilatus, wie dat maar was. Niet dat het een belangrijke droom is, lijkt mij, want er wordt verder niks over gezegd. Behalve dat ze een droom had gehad en dat ze daarin veel geleden heeft. Dus daar zijn we dan wel toch wel gauw weer mee klaar. Maar die anderen die zijn wel interessant alleen al omdat ze, zoals gezegd, 4 van de 6 van toepassing zijn, of althans toegeschreven worden aan ene Jozef. Dat is bedenkelijk genoeg, want in het Oude Testament hebben we er ook een stuk of wat die rechtstreeks geassocieerd worden met Jozef. En bovendien de hele geschiedenis van Jozef, bij wijze van spreken, is opgehangen aan die eerste dubbele droom die hij had. Immers, op grond waarvan hij genoemd wordt de meesterdromer. En later nog de verklaarder van verborgenheden. En dat bij elkaar, dan kom je aardig, lijkt mij toch, in onze tegenwoordige tijd terecht. Alleen het merkwaardige ervan is natuurlijk dat de man in kwestie Jozef heet. Daar, in Genesis, maar hier in Matthäus ook. Dat wil zeggen, nou zijn we ineens in het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. En waar lopen we tegenop? Tegen Jozef. Maak u geen zorgen, dat duurt niet lang, want zoals bij een Jozef gebruikelijk is, hij verdwijnt snel genoeg weer van het toneel. En historisch heeft hij geen betekenis. Dat is altijd zo. Hè? Toch of niet? Nou ja, als je de geschiedenis van Jozef niet gehad zou hebben gehad in Genesis 36 en wat er verder volgt, dan zou je niet weten hoe Jacob en de hele familie ooit in Egypte was terechtgekomen. Dat is het dan. Maar dat was niet door toedoen van Jozef. gebeurde wel in zijn tijd en hij speelde een rol in die geschiedenis. Maar de man zelf, historisch, heeft weinig betekenis. Bovendien, voor zover hij voor Egypte van betekenis is geweest, is men kennelijk dan toch kwijtgeraakt onderweg. Hij moet van grote betekenis geweest zijn, maar dat weten wij niet. Misschien ook alleen maar omdat zijn naam van het toneel verdwenen is en misschien vervangen is geworden door een andere. Waarom ook niet? Want dat komt nogal eens voor natuurlijk, hè? Nee, schieten een paar namen door de gedachten, maar laat ik maar niks overhoop halen vanavond. Althans, nu nog niet. Het is nog te vroeg, hè? Goed. Maar u weet, in Matthäus 1 hebben wij te maken met een Jozef. Dat is vanaf vers 18. Nou ja, eigenlijk in vers 16, hè. In dat, laten we het dan maar voor de gelegenheid een geslachtsregister noemen. In Matthäus 1, vers 16, Jacob gewond Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Daar wordt de naam geïntroduceerd van ene Jozef, maar dat valt niet op, omdat het in een lange opsomming van namen is. Maar daarna komen we terecht in vers 18, waar staat de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, nou ja, haar verloofde schijnt te zijn, maar het feit wordt wel degelijk haar man, hè. Ja. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten, dan denk je, dan was het toch een beetje een... Dat zal een heel zachtaardige man geweest zijn. Om netjes te zeggen. En van zachtaardige mannen verwachten wij over het algemeen toch niet zoveel. Toch? Ik kijk even bij de zusters langs. Oh, ze worden trendy, heb ik begrepen. Maar goed, dat doet er nou ook niet toe. Maar van zulke figuren verwacht je toch niet. Kijk, een man als Isaac, dat was denk ik ook een zachtaardig man. Maar hij doet ook nooit wat, hè. Het is net de hond van de buren. Je kan hem aaien, maar hij doet niks, hè. Isaac doet toch niks, dat weet u toch. In heel het verhaal niet. Hij is daar wel en hij woont ergens en hij zit daar ergens op een stoel in mijn gedachten. Maar voor de rest, nee. Abraham was een actieve man. Esau blijkbaar ook. Jacob liep altijd in zeven sloten tegelijk. Maar Isaac, toch niet. Dat heeft ook zo'n reden hoor. Maar dat is wel zo, hè. Nou goed. Hoe dan ook. Ja, nou ja. Maar van deze Jozef horen we feitelijk ook niks, hè. Het is dat hij al zeer genoemd wordt, het is dat we het weten, want die naam komt elk jaar, eens in het jaar komt hij naar boven. Want Maria alleen, dat is ook zo raar natuurlijk, dus het is Jozef en Maria. En voor sommigen de heilige Jozef. Maar goed, verder weten we daar niks van eigenlijk. Wij weten alleen, na deze geschiedenis in Matthäus 1 en 2, dat de man nog leeft, blijkbaar. 12 jaar later. Hè? Ja, zo heet dat. Ja. De 12-jarige Jezus in de tempel heet dat. Ja. In Lucas 2 vind je dat dan nog. En daarna. En ik weet niet eens of hij daar nog wel bij namen genoemd wordt eigenlijk. Staat me bij van dat hij gewoon heet je vader. Met andere woorden, daar is de naam dan toch alweer verdwenen. En daarna verdwijnt de man zelf ook van het toneel. Wij weten daar verder niks van. En toch, we weten het. En hier begint de geschiedenis ermee, hè, in Matthäus. Daar moet dus iets mee wezen. Maar goed. De geboorte van Jezus Christus was al dus... En let op hoe het geformuleerd staat. Je leert er ook een beetje taal mee altijd, hè. Hoe het er staat, hè. Er staat, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria... Zijn moeder, maar dat is de bijzin, hè? Want als Maria, zijn moeder, zie? Met andere woorden, het gaat hier niet om Maria, het gaat hier over Jozef. Waarom dan? Want hij doet toch niks. Hij had ook nog niks gedaan, om het wat ongelukkig te zeggen, maar... Sorry. Ja. Maar ja, dat staat er toch. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, verloofd, zeggen andere vertalingen, dat is hetzelfde natuurlijk, er is aan elkaar de trouwbelofte gedaan, daarom beloofd of verloofd, ik vind het altijd een gedoe met die voorvoegsel in het Nederlands, maar dat wist u al, hè. Maar het is wel degelijk zo dat naar Bijbelse of, laat ik zeggen, naar klassieke maatstaven, als die belofte gedaan is, dan zit men eraan vast, hè? Dan is het al gebeurd. Dan wordt het alleen wellicht nog niet gepraktiseerd. Wat zijn daar de woorden voor eigenlijk? Dat moet ik eens bij iemand navragen. Hè? Geconsumeerd. Dat is er ook een, ja. Nou, je het zegt. Ja, dat is ook zo. Dat is in het hetero geval, hè. In het andere geval heet het gepraktiseerd, geloof ik. Maar goed, wat leven we in een wereld met zijn eigen jargon. Maar in ieder geval, zij waren verloofd, dat wil zeggen, ze waren dus al aan elkaar verbonden. En het heet dan ook dat hij eventueel van zins was haar heimelijk te verlaten. Dat wil zeggen, het is belangrijk genoeg. Zij waren aan elkaar verbonden door een belofte. En dat was blijkbaar voldoende. En daarna staat er, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En daarna heet het wel degelijk Jozef nu haar man. Wellicht niet haar echtgenoot, maar ook in het Nederlands maakt het geen verschil. Je kan het zo zeggen, toch? Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. Daar zitten allerlei wettige voorschriften, wettische voorschriften achter, uit de Mozaïsche wet, waar ik dan ook maar niet op inga. Lijkt me ook niet zo verstandig. Maar hij had haar nu al kunnen beschuldigen van overspel, hè? Had gekund, hè? Maar het had niet gehoeven. Hoeft niet. Ook al zou er werkelijk sprake van geweest zijn. Sommigen kennen de wet ook niet goed genoeg, hè? Natuurlijk, men kan iemand beschuldigen van overspel. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook verplicht is om dat te doen. Je kan het ook vergeven. We zijn waarachtig wel. Dat kan ook allemaal, hoor. Dat soort dingen. Ook onder de wet. Het is allemaal niet verplicht. Maar goed, en hij kiest er dus voor om er niks van te maken en het zo te laten zoals het was. En hij was dus van wil haar heimelijk te verlaten. Vindt u dat nou ook zo vreemd, zo'n zin? Ik bedoel, wij kennen de geschiedenis al, hè? Nou lezen we het een keer in de Bijbel. Hij was van zins haar heimelijk te verlaten. Nou, wat ons betreft heeft hij dat gedaan, alleen een paar jaar later. Of niet? In elk geval heeft hij ons heimelijk verlaten, want wij weten niet waar hij gebleven is. En wij nemen dan maar aan, op goede gronden overigens, lijkt mij, dat hij, laten we zeggen, voortijdig is overleden. En voor degenen die niet geloven dat zoiets mogelijk is, zeggen we gewoon dat hij vroeg is overleden. Moet ook, hè? Want we willen daar ook nou vanavond geen punt van maken. Het is wel correct, maar het staat niet in de Bijbel. Er wordt gewoon niks verteld. Er wordt een Jozef geïntroduceerd. En via Jozef wordt onze Heer Jezus geïntroduceerd. In deze aankondiging aan Jozef. Want het wordt tegelijkertijd natuurlijk een aankondiging aan ons. En daarna horen we van Jozef hoegenaamd niks meer. In het Matthäus-evangelie sowieso al niet meer. Dus alleen hier en daar blijft het bij. Nou ja, die eerste twee hoofdstukken. En u weet wel, met die vlucht naar Egypte en dan weer terug. En toen was dat verlopen. Daarna horen we er niet meer van. Van de Heer Jezus, van Jozef horen we nog in Lucas 2, 12 jaar later. En daarna horen we van beiden niks meer. En daarna, na 18 jaar, horen we alsnog weer wat van de Heer Jezus. Dat weet u toch, hè? Maar goed, deze Jozef verdwijnt in ieder geval van het toneel. Ik blijf erop wijzen dat symptomatisch is, of hoe zeg je dat, hè? Het is typisch, zo kun je het ook nog zeggen, in meer dan één opzicht. Want de eerste Jozef in de Bijbel, die verdween ook op vreemde wijze van het toneel. En voor Jacob, althans, verdween hij heimelijk. mag dan niet Jozefs eigen keuze geweest zijn, maar hij verdween wel. Daar gaat het maar om, hè? En hier in het Nieuwe Testament overkomt ons dat nog een paar keer vaker. De introductie, soms zelfs met, hoe heet dat, met veel aplomb heet dat, geloof ik, hè? De introductie van ene Jozef, van wie we daarna nooit meer horen. Dat is toch een soort verbijsterend eigenlijk. En het is een van de aanleidingen voor schriftcritici om te zeggen dat hier en daar natuurlijk stukken in de Bijbel geschreven zijn door de een of andere onbenul. En die min of meer abusievelijk, of althans volkomen overbodig in onze Bijbels zijn terechtgekomen. Interessante verhalen, maar wat doet het ertoe? Omdat men de zin ervan niet begrijpt. Maar goed, dat is de eigen tekortkoming, hè. Men zou vaststellen hoe systematisch dit soort dingen gebeuren. En Jozef, je zou kunnen denken, oh Jozef, nou ja, die zal wel weer gauw van toneel verdwijnen. Want zo gaat het, hè. Op de achtergrond. Hij is er wel, hij moet er ook wezen, maar mondje dicht. Dat is wat aan de hand is. In elk geval, ik lees eerst verder, om eens de hoofdpunten eruit te halen. Hij was van zin van wil haar heimelijk te verlaten, dat lijkt me een voor de hand liggende zaak. En dan staat er, en alzo hij deze dingen in de zin had, van plan was, ziet de engel des heren verscheen hem in de droom, zeggende, het is toch wel, dat is ook een leuke trouwens, hè, die engel des heren. Het is wellicht wat veel lastiger om uit te leggen, omdat we dan het van doen krijgen met algemeen gangbare en niet te min betwijfelde christelijke opvattingen. Maar de engel des Heren verscheen hem in de droom en die zei, Jozef, gij zoon van David, als je een paar maanden verder bent, dan verschijnt die engel des Heren niet meer. Überhaupt niet. En die, nou nog één keer, hè, bij de geboorte van de Heer Jezus, u weet wel, in de velden van Efrata, jawel, dat was op het nippertje, denk ik, maar daarna verschijnt hij niet meer, althans niet, dan tot na de opstanding van de Heer Jezus. Maar even los daarvan, hè. Algemeen gangbare orthodoxe opvattingen. De engel des Heren. Wat is dat? Wie is dat? Wat is dat? Even kijken of het inderdaad gangbaar is. Redelijk. Het probleem is alleen, zuster, dat je de naam Jezus niet kunt gebruiken. Want die krijgt hij hierna pas, in de volgende verse. Dus dat. Dat is Jehovah uit het Oude Testament. En dat is dezelfde als Jezus. Maar dat zegt bijna nooit iemand. Dat lees ik ook nooit. Heb ik ook nog nooit gelezen, geloof ik. Wel, dat is Christus. Die naam gebruikt men dan wel. En men spreekt over de verschijning van de engel des Heren in het Oude Testament als over een theofanie. U begrijpt die woorden, die kan ik ook niet zelf uitvinden. Dus u weet dat ik het ook van een ander heb, hè. Ja, dit zijn mooie woorden, hoor. En theofanie, dat is een verschijning, fanie, van het woord fantoom en zo, hè. En van fenomeen, een verschijning, een manifestatie. De verschijning van theos, van God namelijk. Dat wil zeggen, de engel des Heren in het Oude Testament is eigenlijk gewoon God. Maar dat kan niet, want God is de onzienlijke, de onkenbare God. En dus is het de openbaring van de Godheid in een herkenbare gedaante, in een zichtbare en kenbare gedaante. God manifesteert zich in een gedaante. En niet in een vluchtig spook of zoiets, want dat is het nooit, hè. Het is gewoon een man. Daar lezen we ook altijd overheen, want we kennen de verhalen van de zondagsschool of uit de kinderbijbel. En er staat onvermijdelijk altijd één engel. Maar als je de, ja, je zou de statistieken moeten bijhouden. Van al die schriftplaatsen waar sprake is van zo'n verschijning. En dan kijken hoe je genoemd wordt. En hoe vaak. Nou, in heel wat gevallen heet hij gewoon een man. Jozua ziet een man. Hij vraagt, mag ik uw paspoort, uw rijbewijs, weet je veel. Nee, hij vraagt, hoe is uw naam? Maar om het maar concreet te stellen, het is een heel concreet verhaal. Wie bent u? En hij zegt, ik ben de vorst van het Heer van Jehovah. Ik ben de vorst van het leger van Jehovah. Hoe heet de vorst van het leger van Jehovah? Daar zeg je het voor, weten ze het nog niet, broeder. Dat is toch ook wat. Hoe heette de vader van de zonen van Noach? Noach, dank u. Hoe heette de vader van de zonen van Zebedeus? Hoe heet de vorst van het Heer van Jehovah? Juist, precies. Moeilijker is hij niet. Het is gewoon Jehovah zelf. En Jozua begreep hem. Nou, die had wat adrenaline in zijn lijf, dus die was goed bij de les, hè. Die moest dat volk Israël, waar Mozes ook al niet meer over straat durfde. Moest hij het beloofde land inbrengen, dan nog met die Kanaanieten ook. Dat is het verhaal in Jozua 1 en zo verder. Dus die liep zelf acht, bij wijze van spreken. En wie bent u? Maar hij begreep meteen wie hij voor zich had enzovoort. Men staat niet engel of zoiets, maar we begrijpen wie het is. En iedereen trouwens, want men beschouwt het altijd gewoon alweer als diezelfde. De engel des Heren. En de engel des Heren wordt beschouwd als een theofanie, dan wel een verschijning van de Godheid. Maar wij hebben het Nieuwe Testament gelezen. En op grond daarvan mag ik toch wel een keer een vraag stellen. Hoe heet het beeld Gods? Jezus Christus. Want Christus is, zelfs Jezus met name, en dan ook de Zoon, per definitie, is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hebreeën 1, vers 3. Of in Colossense is het beeld Gods. Nee, dat is niet Colossense. Dat is, ja, ook geloof ik. Maar ik bedoelde 2 Korinthe 4 eigenlijk. Hè? Christus die het beeld Gods is. Dat weet bijna geen christen meer, omdat wij allemaal bevooroordeeld zijn geworden door al die geloofsbelijdenissen die altijd voorbij komen. Artikel 1 en dan gaan we weer, hè. Toch? Waardoor nooit meer iemand er wat van begrijpt. Maar kijk, als God zich manifesteert in een voor ons mensen herkenbare gedaante, als God vorm krijgt, vorm aanneemt, van mij wat abstract. Dat maakt niet uit, abstract of concreet, als God vorm aanneemt, draagt hij de naam Jehovah. Want Jehovah is het beeld Gods. En zelfs de Joden weten dat. Daar is niks strijders tussen wat wij uit de Bijbel leren en wat de Joodse traditie daarover leert. God is de onkenbare. En Jehovah is de verschijning, de openbaring, de manifestatie van de Godheid. Dus niks moeilijks aan. Alleen zij noemen dat niet de Zoon van God, wij noemen hem de Zoon. Want de Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader in de praktijk. Want de Zoon volgens Hebreeën 1 is gezeten aan de rechterhand Gods, omdat hij het beeld Gods is per definitie. De Zoon is de uitbeelding, die woorden staan daar, van de Vader. Kunnen ook andere termen gebruikt worden. Hij is het afschijnsel van een God die licht is. Hij is niet de lamp, hij is de uitstraling van. Afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En daarna een iets lastiger zin in Hebreeën 1 vers 3. Waar staat dat hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht. En als u mij vraagt, is het een drievoudig parallelisme. Dat wil zeggen, is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hij draagt alle dingen, het heelal, hij draagt de schepping door het woord van Gods kracht. Dat wil zeggen, doordat hij Gods woord is en gelooft, bewaart, vasthoudt, predikt en gestalte geeft. Kortom, ik heb het aan Johannes gevraagd, die zegt, er is een mooie metafoor. Je zegt gewoon, hij is het woord van God. Johannes 1 vers 7. Dat is allemaal niks moeilijks aan. Iemand die spreekt drukt zich daarmee uit. En het idee is, het is tamelijk abstract, maar dat is Johannes natuurlijk. Het is tamelijk abstract, maar als God die onkenbaar is zich uitdrukt en zich manifesteert in zijn spreken, verschijnt daar dus per definitie, omdat het de veruitdrukking is van de Godheid, verschijnt daar Jezus Christus. Ik vroeg hem nog, bedoel je dat nou letterlijk, Johannes? En ik begreep niet waar het over ging. Dat maakt niet uit. We hebben de Heer ook nooit letterlijk gezien, maar wij kennen hem wel. Uit het woord Gods namelijk. En zo krijgt hij voor ons gestalte. Hij zou zelfs gestalte in ons krijgen. Ja, letterlijk. Wat moet je met zoiets? Dat doet weinig ter zake natuurlijk. Wij leren God kennen door zijn verschijning. En vandaar, dat in het Oude Testament verschijnt die engel, dan zegt men, doordat die engels over eer ontvangt en door zijn gedrag, door zijn autoritaire gedrag bovendien ook nog, kan niet anders, dat moet God zelf zijn, dan heet hij dus Jehovah. En is hij de veruiterlijking van de Godheid. Toen zei iemand, dan geef het een mooi woord, dan merken de mensen niet nog in wat voor grote problemen wij komen. We noemen het gewoon een theofanie. Zeg je, oh, heet dat zo. Maar daarmee, met zo'n woord, dus zo'n woord is natuurlijk toch een wissel om het juiste spoor heen. Dat begrijpt u toch, hè? Je moet je wel afvragen, maar wat is dat dan, een verschijning van de Godheid? En het antwoord is, aangezien Christus de verschijning is, in ieder geval sinds er een Christus is, hè? Sinds de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Aangezien Christus de verschijning is van de Godheid, kun je de verschijning van zo'n engel in het Oude Testament net zo goed noemen een Christofanie. Avant la lettre. Bij wijze van prematuur en vooruitgrijpen op de toekomst. Het is dus beter te zeggen een theofanie, want Christus was er nog niet en bestaat nog niet. Die moest nog opstaan uit de dood, want toen werd hij tot Christus gesteld. Maar correct verder is het wel. En iemand die mij zegt, maar Jehovah is toch Jezus? Dat beschouw ik ook als correct. Maar ja, hij was nog niet mens in oud-testamentische tijd en hij droeg ook niet de naam Jezus. Zie, dat kwam pas later. En de clou van het hele verhaal is, en ik vertel het met opzet, niet omdat u dat in 10 minuten moet kunnen begrijpen, maar wel opdat u er voortaan eens een poosje over na zou denken. En ook bij het lezen van de Bijbel. Want verder is het natuurlijk zo, dat voordat de Heer Jezus geboren werd, verscheen hier, nog bij wijze van spreken op het nippertje, en anders in Lucas 2, de engel des Heren. Maar zodra de Heer Jezus geboren is, verschijnt er geen engel des Heren meer. Om voor de hand liggende redenen, lijkt mij. God zou zich uitdrukken, namelijk zich manifesteren, gestalte aannemen, in de persoon van Jezus van Nazareth. Zover was het echter nog niet op dat moment, dus je hoort even een poosje niks. Maar sinds dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, manifesteert de onzinnelijke God zich niet in een gedaante meer die hij voor de gelegenheid creëert. Een zichtbaar, tamelijk menselijk lichaam staande op aarde onder een of andere naam. Maar sinds de opstanding van Christus manifesteert God zich nog alleen in die mens die hier in de eerste hoofdstukken van Matthäus, zal ik maar zeggen, geboren werd. En dus als God zich manifesteert in een zichtbare gedaante, heet die gedaante nog steeds Jehovah, maar ook Jezus van Nazareth en ook de Christus, want Jezus werd hij pas bij zijn geboorte als mens en Christus werd hij bij zijn wedergeboren, dat wil zeggen bij zijn opstanding uit de dood, volgens expliciete Bijbelse uitspraken. Hebben we dat nog? God manifesteert zich alleen nog in de Heer Jezus en dat is het dan. Verder moet ik u zeggen dat overigens onzienlijke engelen in het algemeen blijkbaar volgens de Bijbel in staat zijn om voor de gelegenheid een nogal menselijk lichaam aan te nemen. En ik zeg nogal menselijk en ik beschouw dat maar als een eufemisme. Want ze zaten meteen achter de vrouwtjes aan ook, hè? Dat weet u toch. Hè? Dat bedoel, dan weet u. Ja, in Genesis 6 bijvoorbeeld, dat is nou niet het fraaiste voorbeeld van engelen die verschenen in een zichtbare en min of meer menselijk of mannelijke, heet het, gedaante. Maar dat ze dat kunnen en met alles erop en eraan bewijzen van spreken, ja, dat is een duidelijke zaak, dat kan dus. Zie, voor de gelegenheid. Ze hebben een hemels lichaam, ze kunnen zich op aarde manifesteren. Verlagen voor de gelegenheid naar aards niveau. En zo verscheen God zelf, dus in oud-testamentische tijd. En aangezien het een herkenbare gedaante is, moet hij ook een herkenbare naam hebben. Die naam heeft hij dus ook, meerdere, in het Oude Testament. Maar het draait altijd om de naam Jehovah, al of niet met toevoegingen ervoor en erachter. Hè? Uitgebreidere namen, dat weet u. Maar sinds de opstanding van Christus, als God verschijnt, zich manifesteert, heet hij dus logischerwijze Jehovah, want Jehovah is de naam van de Godheid. Dat doet er verder niet toe, maar doet er wel toe dat de naam Jehovah de naam is van de verschijning van de Godheid. Je moet hem toch aan kunnen duiden, hij heeft een naam, je kunt hem aanroepen, enzovoort. Dat is de naam Jehovah, of hoe die dan maar uitgesproken zou moeten worden, en met welke tongval dan ook. Maar goed, dat is, lijkt me ook niet echt interessant, die discussie. Maar het punt is dat God zich sinds de opstanding van de Heer Jezus uit de dood manifesteert in de Heer Jezus Christus. En voor de goede orde, in de traditionele, want anders dan blijft het misschien de hele avond en nog weken op hangen. Dat zal ik u maar even verder helpen. In de traditionele leer van een drie-eenheid, u weet wel, dat hele woord komt in de Bijbel dus ook al niet voor, maar goed. Geloof je erin? Ja, wat wil je horen? Ik geloof niet in een levende drie-eenheid zoals die in die theologische stukken ons wordt voorgehouden. Is dat voldoende? Is dat ja of is dat nee? Nou, ik zou het liefst zeggen, nee, daar geloof ik niet in. Dat is veel makkelijker, want je zou er niet op gekomen zijn als je gewoon je Bijbel gelezen had. Dat meen ik serieus. Maar goed, in die leer spreekt men over de Zoon die altijd al was, want men noemt een van de drie, noemt men dan de Zoon. Dat hoogst ongelukkig is, omdat mijn Bijbel zegt dat hij op een dag ooit tot Zoon gesteld is geworden. Hetgeen alleen betekent als het niet de allereerste dag was van heel de geschiedenis. Zo van in de beginnen was de Zoon. Nee, er staat, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. God zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. In Psalm 2. Ik toch, wanneer dan? Ooit en een keer toch? Goed. En daarna spreekt hij zelf en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wanneer was dat heden? En als dat al was aan het begin van alles, zal ik maar zeggen, wat betekent heden dan? Niks. Kan je dat zo goed wegladen? Nee, het is de dag van de opstanding van Christus. En de Bijbel zegt het ook. In verschillende plaatsen. Ik noem altijd Handelingen 2. En in elk geval Handelingen 13, waar het expliciet zo staat. Afgezien van dat het meerdere keren achter elkaar staat in de Hebreeënbrief. Maar dat ontgaat velen ook. Maar goed. Er was ooit een keer dat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, dat was ter gelegenheid van zijn opstand. Hij was het dus niet altijd. Maar in die leer spreekt men over dat hij altijd al de zoon was. Dan kun je meteen het hele verhaal dus aan de kant schuiven, dan klopt er al niks meer van. Hè? Hij was altijd al de zoon. En wat is hij? Wie is dat dan, die zoon? Wel, en dan komen er een vaste reeks teksten, waaronder die van Hebreeën 1 vers 3 die ik net noemde. Namelijk, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, hij is het beeld Gods uit 2 Korinthe 4 en nog enkele schriftplaatsen enzovoort. Maar als je ze nazoekt, zou het toch moeten opvallen dat dat allemaal uitspraken zijn over Jezus van Nazareth na zijn opstanding uit de dood. Lees die schriftgedeelte maar na. Daarmee bewijs je niet dat hij dat altijd was. Daarbij toon je juist aan dat hij dat niet altijd was. En om die reden wordt het ook gezegd. Wie is dat eigenlijk, die Messias? Wel is het antwoord, hij is van Gods wegen tot zoon van God gesteld. En daarom heeft God hem niet alleen opgewekt uit de dood, maar heeft hem ook gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is het antwoord op de Joodse vraag, als Jezus de Messias is, waarom is hij hier dan niet? Om zijn koninkrijk te openbaren. Het antwoord is, hij is weliswaar de zoon van David en dus Messias, om zo te zeggen. Maar de Messias zou niet alleen zoon van David, maar ook zoon van God zijn. Zelfs in die volgorde. In 2 Samuel 7 en in Romeinen 1 en noem maar op. De zoon van David zou tot zoon van God gesteld. 2 Samuel 7, beroemde profetie over de Messias. Voor zover de Joden een Messias verwachten, is het op grond van 2 Samuel 7, waar God aan David een zoon beloofde, die een eeuwig koninkrijk zal hebben, die altijd zou zitten op de troon van David, die voor de gelegenheid hersteld zal worden. En daarna zegt God tot David, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Vanaf wanneer dan? Nou, niet van voor zijn geboorte op zijn minst dan toch, hè? En dus in de praktijk kan je net zo goed die bijbelteksten die erover gaan gewoon letterlijk nemen en zeggen, en dus in zijn opstanding. Want sindsdien zijn die teksten van toepassing die men dan het liefst blijkbaar met terugwerkende kracht op hem van toepassing brengt. Hij is het beeld Gods en dat soort dingen meer. En daarna zeg ik altijd, en niet om lelijk te doen, maar om u te laten zien hoe naïef sommige dingen zijn, dan zeg ik er toch maar bij, maar die Jezus van Nazareth die op aarde rondloopt, wiens leeftijdsschatten van hooguit 50, die zag er echt niet uit als God. Hoezo is die beeld Gods? Toch? Dat was hij nog niet. Integendeel, dan moest hij worden in zijn opstanding uiteraard. Toch? Wat doe je anders met al die schriftplaatsen? Bijvoorbeeld alleen maar even het Johannesevangelie. Waar staat Jezus wetende dat de uur gekomen was dat hij naar zijn vader zou gaan en zou verheerlijkt worden? Kon hij verheerlijkt worden? Nou, dan was hij dat dus niet. Nou, dat is het hele verhaal. En bovendien, rond kerst kun je het zo zeggen. Alleen, dan word je ook niet in dank afgenomen, want dan bederf je het feestje. Want hij, meen ik. Ja, want hij kwam uit de hemel in vernedering. Hij legde zijn heerlijkheid af. Lag dat dan het beeld Gods in die kribbe? U denkt toch niet dat God er zo uitziet? Toch? Bovendien zegt mijn Bijbel over hem, in ieder geval over zijn leven op aarde, hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Waar komen dan die vreemde ideeën toch vandaan? Dat weet ik wel, uit de theologie. Uit mensen die met een Bijbel dicht theoretiseren. Dat woord theo had er niet eens in gemogen als je mij vraagt. Maar goed, theoretiseren, hè? Begrijp je waar ik het over heb? Je moet, als je je Bijbel wil begrijpen, wel natuurlijk gewoon leren lezen. Meestal moet je het nog leren alsnog. Lezen wat er staat. En vooral ook leren wat er niet staat, hè? Daar gaat het om. En waar we mee van doen hebben, is met een engel des Heren die verschijnt hier aan ene Jozef. Daarna verschijnt hij bij wijze van spreken niet meer tijdens het leven van de Heere Jezus. Niet meer en niet zodra hij opgewekt is uit de dood is het eerste wat men ziet. Niet de Heere Jezus. Maar een engel. Ja wist. Ogenblikkelijk weer. En als u mij vraagt, was het gewoon de Heer. Ja, bij een andere keer verschijnt hij in een lichaam, loopt hij met 2 Emmausgangers, maar er staat er ook hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Dat heeft een andere reden, dus het feit dat ze hem niet herkenden, dat zegt niks in dat verband. Het is gewoon de engel. Vroeg die andere, weer die andere engel, of niet? Hoor ik toch, of niet? Ja, daarvan moet ik zeggen dat wij niet weten hoeveel engelen er verschenen zijn. Bij één gelegenheid wordt vermeld dat er 1 vrouw bij het graf is, ziet er 1. Bij de andere keer zijn er 2 vrouwen en zien er 2. Of omgekeerd, weet ik veel. En het is voor ons niet mogelijk gebleken om met stellige zekerheid in elkaar te schuiven. Want ook als je er 2 ziet, hoeveel waren er dan? Minstens 2. Dus dan weet je het nog niet. En als er 2 waren, waarom staat er dan dat een engel, 1 engel? Waarom wordt de andere dan niet genoemd? Nou, de kans is groot, omdat op dat tijdstip, althans het tijdstip dat beschreven werd, er inderdaad maar 1 te zien was. Daar kom je nooit uit die dingen. Ik persoonlijk heb de indruk, dat wil ik wel zeggen, maar dat is off the record dan eigenlijk. Maar ik persoonlijk heb de indruk dat alles bij elkaar er 3 waren. En de een heette Jezus. Maar je ziet er nooit drie tegelijk, maar nee.
Ja,
ik zie wel drie tegelijk. Ja, ik. Ja, heb je er drie tegelijk, ja, maar dat is weer een ander verhaal. Als er één gezien wordt, denk ik dat de Heer Jezus zelf is. Als er twee gezien worden, denk ik dat het die twee bekende mannen zijn die we wel vaker tegengekomen waren. Yes. Dat ligt toch voor de hand? Nee? Nou, de Heer Jezus. Kijk, hier hou ik nou van. Hier hou ik nou van. De Heer Jezus wordt gezien in de verheerlijking op de berg. De Heer Jezus werd in gedaante verheerlijkt. Dat is er één. Dat als teken. Voor de gelegenheid. Een heel uitgebreid teken. Want u weet hoe dat was, hè? Dat teken van die verheerlijking op de berg is een op voorhand de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij de Heer verheerlijkt een verhoogde op de berg, verhoogde positie heeft ontvangen. Maar het is een verhoogde positie die maar door weinigen ervaren, beleefd dan wel gezien wordt. Vandaar dat ook maar drie van, minimaal 12. Maar dat maar drie van de 12 of meer erbij waren. Dat weet u, hè. En zoals met de gelovigen van vandaag, het is maar een klein deel van de gelovigen, helaas, het is maar een kleiner deel van de gelovigen, dat enig idee heeft van een verheerlijkte Heer, in wiens gemeenschap men zich, of in wiens gezelschap, aanwezigheid, hoe heet het, men zich bevindt. En in wiens heerlijkheid men deelt. Zie? En die anderen dan, wel, die bleven beneden achter onderaan de berg. Dat wil zeggen, dat is de uitbeelding van hun aardse positie, van de aardse positie van de gelovigen. En wat deden zij? Vechten tegen de vijand. Hè? Nee, ze waren bezig met die maanzieke knaap te genezen om die geest eruit te drijven. En dat lukte ze niet. Dat lukte ze niet. Nee, dat vasten zij nou juist niet. Dat. Als u het leest in die Bijbel, moet u het doorstrepen, want het staat er niet. Hij zei, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden. Iemand heeft de uitdrukking voltooid, maar ten onrechte. Ja. Daar heb ik een bandje of een cd van over het vasten. En dan geef ik alle schriftplaatsen die ik niet uit mijn hoofd ken. Maar goed, maar dat doet er nou niet toe. Waar het over gaat is, die drie zijn met de Heer op de berg der verheerlijking. En de andere negen, of hoeveel, weet ik niet, hè. Maar de anderen waren onderaan de berg tezelfde tijd bezig met die maanzieke knaap om die geest uit te drijven. Dat lukte ze niet. Daarna kwamen ze van die berg af. Die drie, Petrus, Johannes en Jacobus en de Heer Jezus kwamen op de berg. En de Heer zei nog tegen ze, denk erom dat je niet vertelt van wat je hier gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen zal zijn opgestaan. Het was geheim, want het gaat over verborgenheden, gaat over onze tegenwoordige bedeling dus. Dat weet je daaruit, dat het een uitbeelding is dus van onze bedeling. En dan komen ze van de berg af, dat is eigenlijk een uitbeelding van de wederkomst dus, hè? Toch? Nou goed, in elk geval, ze komen beneden, op aarde, weer gewoon op de begane grond. Daar zijn die discipelen bezig met die boze geest en de Heer regelt het dan wel. Maar daarna vragen ze aan de Heer, waarom konden wij dat nou niet? Waaruit volgt dat ze dat wel geprobeerd hebben, maar het lukte nooit. En toen zei de Heer, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden. En daar hebben we aan overgehouden dat we dus maar veel daarvoor moeten bidden. En dan komt het misschien wel goed. En misschien moeten we nog wel vasten ook, heeft men erbij bedacht. Iemand heeft dat erbij geschreven. Ten onrechte, dus in sommige manuscripten komt dat voor. Waarschijnlijk omdat men gemerkt heeft dat het niet werkte. En misschien moet je vasten. En je kunt altijd jezelf kwalijk nemen dat je nog niet genoeg gevast hebt. Dan heb je altijd een escape. Nou ja, er zijn er toch die vinden dat de gelovigen moet lijden. Als ze niet lijden, dan geven ze zichzelf ervan langs. Met de karwats, of hoe dit maar heten mag. Dat weet u toch of niet? Zelfs dat, broeder, ja. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Men merkt dat het niet werkt. Maar dat komt omdat men het begrip bidden niet begrijpt. En men begrijpt niet dat bidden is de volledige toewijding aan de Heer. De dienst aan de Heer ook, hè. Stiep maar om de zoveel tijd of zoveel uur lang een gebed te uitspreken. Het is veel meer dan dat, een veel wijdser begrip. Maar waar het over gaat, is eigenlijk gewoon dit. Dat zolang onze bedeling voortduurt en de Heer verheerlijkt is, Op de berg bij wijze van spreken, want een berg is een koninkrijk, weet u nog. En als de Heer op een berg is, is het uiteraard zijn koninkrijk. Dus kennen we de Olijfberg, de berg der Zalensprekingen, de bergreden dus. Hè. En we kennen deze berg der Verheerlijking en we weten niet eens welke berg het is allemaal. Waarom ook? Het is een uitbeelding van de hemel. Soms ging hij op een berg alleen om te bidden. Stuurde zijn discipelen weg. Zo komt onze bedeling, de Heer verhoogd en wij nog hier op aarde. Maar het hele punt is dat het vechten hier op aarde tegen de duivel en zijn kornuiten, ja, dat is ook onaardig. Dat heeft dus geen enkele zin. Het enige dat men zou doen is zich toevertrouwen aan de Heer, restloos. Daarmee drijf je de duivel niet weg uit anderen, maar hou je hem wel bij jezelf vandaan weg. Want de uitdrijving van de duivel en zijn personeel zal pas plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus. Die hebben we. Hoe we daarbij terechtkwamen. Ja, dat weet ik wel. Vanwege de Heer Jezus die ze verheerlijkt zagen op de berg. En toen keken ze nog eens goed, zagen ze nog twee man met de Heer verheerlijkt op de berg. En dat waren Mozes en Elia. Ja. Waarschijnlijk hadden ze ook zo'n badge natuurlijk. Hè, dan... want in de hemel zijn we immers allemaal gelijk, dus dan krijgen we alleen nog een naamkaartje op. Beide dingen zijn natuurlijk onzin. We zijn gelukkig niet gelijk en herkenbaar. Hè? De vragen mensen soms, zullen we elkaar herkennen in de hemel? Ja. Ja, ik vind altijd... het liefst geef ik daar gewoon geen antwoord meer op, hè. Natuurlijk. Vanzelfsprekend. Als wij hier wat moeten leren voor straks... hoezo zouden we ineens lijden aan... amnesia, ja. Aan een gemeenschappelijke vergeetachtigheid. Hè? Dan vragen we aan de Heer Jezus, hoe komt hij aan die littekenen? En dan zegt hij, nou, ik zou het niet weten. Dat gelooft u toch zelf niet? En hij is de norm. Natuurlijk zullen we elkaar herkennen. Zullen we ons dan alles nog herinneren van hier? Ja. Dus zorg een beetje dat het allemaal... je leven zoveel mogelijk opgekuist is. Denk ik dan wel eens. Hè? Opgekuist. Ja, maar dat is een ander ding, hè. Men zal het niet meer overhoop halen dan. Maar daarom zal men het nog wel weten. Bovendien. Ja, dat zijn, ja. Het argument blijft de Heer Jezus, is toch herkend, wordt toch herkend achteraf. En, hè? Natuurlijk is daar herinnering. Bovendien, nog maar eentje dan. Efeze 2 zegt dat de bedoeling van de gemeente is dat hij zou zijn van, tot een betoning van de rijkdom van Gods genade. Genade vanwege wat? Genade? He, we hebben geen herinnering immers van wat er geweest is. Genade, hoezo genade? Gods genade in mijn leven? Ik zou het niet weten. Nou, we zijn waarachtig dat we dat weten. Natuurlijk wel, daar gaat het nou juist allemaal om. Zie? Dat we weten wat God gedaan heeft en daarmee voor altijd weten wie God is. Bovendien, wij zijn er het standbeeld van, het monument om zo te zeggen. He? Tot een betoning van de rijkdom van Gods genade enzovoort. Dan moet je toch weten wat dat inhoudelijk dan was. Juist dan werkt onze herinnering weer volop. Dan zult u weer volop weten waarvan u verlost bent geworden. Daar gaat het toch om? Ja. Nou goed. Maar wat die berg der verheerlijking betreft... natuurlijk is er herkenning. Mozes en Elia worden op een of andere wijze herkend. Weet ik veel. Ik weet niet hoe. Misschien hebben ze ook wel hun naam geroepen, een hand gegeven. En, hoeft toch niet allemaal bij te staan. Maar het waren Mozes en Elia. Om voor de hand liggende reden die ik niet elke keer wil vertellen. Maar in elk geval hebben Mozes en Elia blijkbaar van gemeentelijke waarheid geweten. Dus 1 en punt 2. Mozes en Elia zijn, als u mij vraagt, samen een beeld. Van de koninklijke en priesterlijke hoedanigheid van de gemeente. geven daar uitdrukking aan. Dat wil zeggen, zij vertegenwoordigen als twee man de gemeente. Waarom ook niet? In Johannes 1 kom ik twee man tegen, die vertegenwoordigen ook de gemeente. Die ene zonder naam, dat zal dus Johannes wel geweest zijn. En Andreas samen, hè, met z'n tweeën. Twee mannen. En als je in Lucas 24 twee Emmausgangers tegenkomt, dan is dat zonder twijfel ook de gemeente. Of de twee dienaren, de knechten van Abraham, toen die Isaac ging offeren. Natuurlijk is dat de gemeente, die twee man, dat weten we langzamerhand. Dat dat de gemeente voorstelt. En als ze dan nog Mozes en Elia heten, herkennen we dat meteen. En ik persoonlijk verwacht dus dat de discipelen zagen Mozes en Elia op die berg der verheerlijking. Maar toen later bij het geopende graf melding gemaakt wordt van zij zagen twee engelen of mannen. Want er staat niet eens engelen, denk ik. Is dat bijna altijd iets van mannen of zo. En wij interpreteren dat ogenblikkelijk. Maar als iemand maar op het idee komt om te vragen wie dat waren, dan is daarmee, mijns inziens, het antwoord ook al gegeven. Hè? Mozes en Elia, we vragen het straks wel na. Kijken of het klopt. Maar dat denk ik. En als ze daarna staan op de Olijfberg, dat is weer 40 dagen later, weet je wel. Op de Olijfberg, daar staan al die discipelen nog naar boven te kijken. Waar de Heer verdwenen was in een wolk en er staan er ineens twee mannen. Mannen. In witte klederen staat er geloof ik bij, maar twee mannen. Wat staan jullie daar nou te kijken? Enzovoort. Wie denkt u dat dat waren? En het vragen alleen al is duidelijk om die namen naar voren te brengen. Mozes en Elia. Twee getuigen van Christus. Uit Openbaring, dat vindt u in laatste instantie. Als de twee laatsten van de gemeente die hier op aarde het werk van de gemeente zodanig voortzetten dat het uiteindelijk wel degelijk leidt tot de officiële bekering van het Joodse volk. Dat is een gemeentelijk werk. Want Israël zou tot bekering gebracht worden via of door de bediening van de gemeente. Maar de gemeente is dan weg. Nou ja, dan hadden we kunnen bedenken dat we met z'n tweeën achterblijven of zo. Hier om het werk voor te zetten, broeder. Maar zo gaat het niet. Maar de Heer stuurt deze twee oud-testamentische profeten in de plaats daarvan. Dat is trouwens ook een leuke, want we zijn nu even vrij bezig. Dat is ook een leuke, want je kan er meteen uit concluderen dat dus klaarblijkelijk heel de gemeente, alles wat erbij hoort, bij die gelegenheid is opgenomen. Indien niet, dan hadden net zo goed een paar van de achtergebleven het evangelie kunnen brengen aan de Joden in Jeruzalem. Toch? En dus als heel de gemeente wordt opgenomen en we lezen dat in de Bijbel, moeten we ons meteen afvragen, maar hoe gaat het werk van de Heer dan verder? Want er zijn er geen gelovigen meer. Het Joodse volk zou tot geloof komen. Ze roepen ze vandaag ook, hè, ja, dat komt vanzelf wel goed, de Heer komt wel klaar met zijn volk, heet dat en zo. Hè. Maar mijn Bijbel zegt, hoe zullen zij geloven zonder die hem predikt en hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Romeinen 10, dat wil zeggen, er moeten toch getuigen van Christus gezonden worden. En dat zijn er dus minimaal twee. En dat worden dus Mozes en Elia, want je krijgt het antwoord meteen in Openbaring 11. Als je het probleem niet had, dan krijg je het antwoord ook niet eens trouwens. Maar je zou die logische vragen stellen, hoe gaat dat dan daarna verder? Nadat de gemeente is opgenomen, of zullen we zeggen, nadat de tempel, dat is de gemeente, compleet is en dus gemeten is. Lees hem nog maar eens na in Openbaring 11. Hè? De tempel wordt opgemeten. Moet je begrijpen dat het is de voltooiing en dus de opname van de gemeente. En daarna zendt de Heer zijn twee getuigen. Nou vooruit dan. Omdat u de moed hebt te vragen. Het is buiten het onderwerp, hè?
Ja, buiten
het onderwerp. We krijgen straks, heel snel, de opname van de gemeente. Schrijf ik altijd zo, opname van de gemeente. Daarna krijg je een periode van 7 jaar. Sorry, 7 jaar verdeeld in 2 x 3,5. Zijn er de 70ste week van Daniël. Na die 7 jaar, dan zijn de 70 weken van Daniël om. Niet alleen maar de 70, maar alles 70. Dat mis je ook nog alles in de verhalen, hoor. De 70 weken om. Dan dus verschijnt de Heer aan Israël, voor Jeruzalem, op de Olijfberg. Dus teken ik altijd even het bergje. Dat is ter gelegenheid van de officiële bekering van het Joodse volk. Dat wil zeggen, blijkbaar heeft het Sanhedrin of een ander orgaan of lichaam dat het Jodendom vertegenwoordigt. Vroeger zei ik, dat zal de Knesset zijn, dacht ik. Maar ze hebben vorige week, of wanneer was het, hebben ze de Sanhedrin weer ingesteld. Dus nou ben ik bang dat het gewoon het Sanhedrin wordt dus. Hè? Waarom ook niet? Je had het ook zelf kunnen bedenken natuurlijk. Het was het Sanhedrin dat hij even wierp. Moet ook een Sanhedrin zijn dat hem dan aanneemt. Dus logischerwijze. Hetzelfde zijn. Maar goed, dat is 7 jaar later. Het punt is dat na de... Dan moet je niet meer wachten om op te rapen. Zo ben ik pak het in. Dat betekent dat na de opname van de gemeente de twee getuigen optreden. Dat wil zeggen getuigen of profeteren in Jeruzalem. Tot aan het midden van de 70ste week. Want daar heb je die gruwel der verwoesting. U weet wel dat beeld wat daar opgericht wordt. Weet u wel met die... weet ik veel. Met die harkjes is het altijd. Ik kan niet beter tekenen. Ja. Dan worden ze gedood, die twee getuigen. En daarna verdwijnen ze net zo naar de hemel als wij. Dat wil zeggen, nou ja, niet net zo, denk ik. Maar de beschrijving is wel identiek. Daar gaat het om. Hè? En daarom, het is nog voor de bekering van Israël. En het zijn gelovigen, nieuwtestamentische gelovigen. Ze leven onder het nieuwe bond op aarde. Ze sterven. Toch, wel, die gaan niet naar dodenrijd, dus gaan ze naar de hemel, horen ze bij de gemeente. Alsnog. Maar je krijgt in die dagen het tot stand komende groei van een gelovig overblijfsel. Dat staat er wel niet in Openbaring 11. Maar wat er gesuggereerd wordt in Matthäus 24, dat is dat in die dagen wel degelijk er gelovigen zijn onder de Joden. En hen wordt gezegd dat ze uiterlijk in het midden van de week bij de gruwel der verwoesting, uiterlijk het land uit moeten vluchten. Namelijk naar de woestijn. Naar Petra dus. Begrijp u wel? Nou goed. Want als dan zal grote verdrukking wezen, want dit zijn die 3,5 jaren van de grote verdrukking. Hè? Daarna is er sprake niet alleen van officieel bekeerd Joods volk, maar ook verder van dat de Heer zich vertoont aan de gelovigen die daar in Petra verzameld zijn. Er wordt ook verteld dat de Heer aan het hoofd van die van zijn kudde, heet het dan, uit Petra zal vertrekken naar Jeruzalem. Dat er inmiddels verwoest Jeruzalem zal herbouwd worden. Maar het is dus allemaal na de 70ste week van Daniël. En daarom vind je in die periode van, als u mij zou vragen, 33 jaren, vindt u hier het optreden niet maar van twee getuigen, maar uiteindelijk van 144.000 getuigen. Dat is dus niet in de grote verdrukking van 3,5 jaar, zijn de verkorte versie van de grote verdrukking, maar wel degelijk in de grote verdrukking. Want dat is het wel. Ja. Ja, het begint al te werken, het begint al te werken. Ja, het begint al. Ja.
Maar dat staat niet.
Dat is u. Nou, kijk, nee, kijk. Ik zal het even snel anders zeggen. Maar ik moet hier niet op doorgaan natuurlijk. Kijk, dit schema. Hier begint dan de 1000 jaren. Even de taal afmaken. Hier spraken niet van wederkomst van Christus, maar van opname van de gemeente. Dat is andersom. Dat moet je eigenlijk ook niet de wederkomst noemen. Het is verwarrend, maar vooruit. Daarna zijn verschijning aan het Joodse volk, aan een eerste gelovig overblijfsel bij Jeruzalem en daarna in Petra. Maar officieel op de Olijfberg die dan scheurt en dan vluchten ze alsnog een overblijfsel naar Petra. Maar daarna heb je de periode waarin de 144.000 uit alle stammen van Israël officieel Israël vertegenwoordigen en het evangelie prediken onder alle volken. Want dat moet nog gebeuren. Dat gebeurt niet in de 70ste week. Door wie dan? Door een Joods volk? Dat is zelf niet gelovig. En het zou toch Israël zijn, hoe dan ook, dat het woord God zou bekendmaken en zo prediken aan de heidenen als eerstgeboren volk enzovoort. Nou, dat kan niet voor het einde van de 70ste week. Dus het is na het einde van de 70ste week. Maar het moet bovendien zijn voor het begin van de 1000 jaren. Want eerst moet het evangelie aan alle volken gepredikt worden, alvorens definitief het oordeel over die levende mensheid komt. Dus je moet logischerwijze concluderen of besluiten tot een periode tussen de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. En de vraag hoe lang die periode is, ja, die kan ik alleen beantwoorden aan de hand van die analogieën van Openbaring 12. Openbaring 12 is een goede aanleiding. Want er is sprake van een vrouw die bevalt van een mannelijke zoon. Dat is de gemeente die wordt weggerukt door God en zijn troon. Daarna vlucht zij naar de woestijn. 3,5 jaar lang. En dan heeft ze een plaats haar van God bereid. 3,5 jaar lang. Die eerste 3,5 jaar staat daar niet bij. Maar die 3,5 staat er wel. Tijd, tijden en half tijd. Enzovoort. En daar voeg ik altijd meteen aan toe Leviticus 12. Want daar staat als een vrouw bevalt van een knechtje, als een vrouw een knechtje gebaard zal hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn. Dan denk je, hé, dat klopt precies, 70ste week van Daniël. Knechtje is de gemeente, 7 dagen onrein. Maar, en dan zal het vlees zijn er vooruit besneden worden. En besnijdenis is dan openbaring van het nieuwe, zo heet dat, hè? Besnijdenis is onthulling. Nou, dat is precies wat na 7 gebeurt, want dan verschijnt Christus met de gemeente, het hele knechtje dus, Christus met de gemeente aan datzelfde Israël. Dus dat klopt precies, besnijders. En daarna staat er, daarna zal zij nog 33 dagen, dat vul je het gewoon even in, 7 stond er al dus eigenlijk. Daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloed, hare reiniging, en tot het heiligdom zal zij niet komen, en dat soort dingen meer. Want dat komt natuurlijk pas daarna, hè? Die 1000 begint bij wijze van spreken. En daarna heb je dezelfde cijfers, kom je tegen. Bij Mozes op de berg, 40 dagen op de berg, 7 dagen in duisternis. En daarna ziet hij de Heer toch? En daarna nog 33, want die bleven 40 dagen. En van David staat dat die koning was 7 jaar in Jeruzalem en 7 jaar over Juda, of Hebron, hè, en 33 jaar in Jeruzalem. Dan staat er een keer of 4 of zoiets. Daarna hadden we die geschiedenis van Jozef, maar die zal ik wel genoemd hebben. Daar vind je het patroon ook in terug. Alleen krijg je daar 7, 7 en 66 als je het netjes uitrekent. 7 vette jaren, 7 magere jaren. Die dus vallen over die periode van grote verdrukking, 7 magere jaren, gedeelde 2. En daarna wordt hij 110 jaar oud, dat wil zeggen verlopen nog 66 jaar. Daar heb je het patroon ook. En je vindt hem ook bij de opstanding van de Heer Jezus. Waarna een periode van 1 week volgt van waarin Thomas nog ongelovig is. Want de Heer is aan hem nog niet verschenen. Dus dat is na 7 en daarna krijg je dus logischerwijze nog 33 dagen. Tot aan hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag. Wie ben ik vergeten? Weet ik niet meer. Nee, David heb ik net genoemd. Ja. En dat bij elkaar is duidelijk genoeg. Dat moet zo wezen. Als je die periode hebt van 7, die is makkelijk genoeg te plaatsen. Het begin en het eind ervan. Maar als je niet weet hoe lang de periode is die daarop volgt, is er zo een. Ja, er is er zo een. Maar hoe lang duurt die? Nou ja, dat haal ik uit deze symboliek. Maar dat er zo'n periode is gewoon rechtstreeks uit het profetisch woord, hoor. Het is zelfs Matthäus 24, waar gesproken wordt over de wederkomst van Christus. Terstond na de verdrukking van die dagen, staat daar, zal de zon verduisterd worden, mens zal schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen, enzovoorts. En dan zal de zon des mensen verschijnen, populair gezegd. Hij zal zijn engelen, dat zijn wij, maar dat doet er nou niet toe. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. Dan ben je dus al voorbij de 70ste week van Daniël. En voorbij zijn verschijning Odo Rijsberg. Hij zal zijn uitverkorenen bijeen verzamelen. Nou ja, daaruit zullen er 144.000 verzegeld worden, weten we inmiddels. Toch? Kortom, en dan staat er, wanneer gij dan zult zien, het uitbotten van die vijgenboom, wanneer zijn tak teder wordt. En iedereen weet dat de vijgenboom, tenminste was vroeger, wist iedereen dat, hè? Dat de vijgenboom een beeld is van Joodse natie, Joodse staat. Toch? Nationaal Israël. Nou, wanneer die vijgenboom zijn tak teder wordt, zijn bladeren uitspruiten, begrijp je me goed? Even daarvoor stond de heer bij een vijgenboom, hij keek, zocht vrucht, vond alleen maar bladeren. En hij vervloekte de boom. Met andere woorden, dat is niet genoeg dat er alleen bladeren aankomen. Maar er staat dan, dat is Matthäus 21, dat is Matthäus 24. Wanneer zijn tak teder wordt, zijn bladeren uitspruiten. Zo weet dat de zomer nabij is, dat het nabij is, voor de deur. Dat wil zeggen, dan is er weer een gelovig, levend Israël. Dat wil zeggen, een levende vijgenboom. Deze vijgenboom is morsdood. Dit is wel een vijgenboom. En velen hadden nooit gedacht dat die er ooit zou zijn. En toen iedereen een keer kwam, dachten ze, nou, dit is de vervulling van Gods belofte. Nee, nog lang niet. Mijn grootvader zei altijd, ze trappen in hun eigen val bij zo'n soort geloof. Ze gaan er blijkbaar vanuit dat ze geven daarmee kennelijk toe. Dat ze nooit gedacht hadden dat het ooit zou gebeuren. Dat het Joodse volk nog eens een eigen staat zou hebben. Kortom, ze hebben nooit geloofd wat de Bijbel daarover zegt. En nu het gebeurt, dan slaan ze ineens de andere kant om te denken, dat is de vervulling van al Gods belofte omtrent zegeningen aan Israël en terugverzameling. Nee, zover is het ook nog niet. Zie je? En die vijgenboom in onze dagen is een dode vijgenboom. Sorry dat ik het plat zei, dat was niet met opzet. Maar het is een dode vijgenboom. En er is helemaal niks aan, zelfs geen bladeren. Het is nog steeds diezelfde vervloekte vijgenboom. Door de Heer vervloekt weliswaar. En in de toekomst, na de 70ste week, komt er weer groen blad aan. En dan zegt hij, nou dan is de zomer nabij. En dan gaat hij vervolgens vrucht dragen. En dan zegt hij, dit geslacht, deze generatie zal geen zins voorbij gaan totdat alles zal geschied zijn. Dat wil zeggen, dat is de generatie vanaf de wederkomst van Christus. Als je die verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week, tenminste de wederkomst van Christus wil noemen. Gemakshalve. In werkelijkheid wordt de hele periode zo genoemd in de Bijbel, dus vooruit maar weer. Hè? Maar vanaf het eind van de 70ste week, wie dan leeft, dat wil zeggen de generatie die dan leeft, zal ook nog leven als de 1000 jaren beginnen. En als dus de zomer daar is en als vrucht gedragen wordt, want de vrucht moet logischerwijze zijn, het rijk van de zoon van David. De leeuw uit de stam van Juda en dat soort dingen meer. En dat gebeurt binnen één generatie. Nou, dat klopt. 33 jaar lijkt me aardig binnen één generatie. Want er staat wie deze dingen zal zien beginnen te geschieden enzovoort. Die zal het eind ook meemaken. Nou, niet, er staat er niet over ieder mens, maar wel over het geslacht als zodanig. Het gaat daar over tijd. Hoe lang duurt het nog dat vroeger de discipelen in Matthäus 24 en dus geslachten interpreteren als een periode? Want dat was de vraag, daar gaat het over. Hoe lang duurt het nog? Wat komt er allemaal nog? En als de Heer dan zegt, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, is dat dus ook een soort tijdsaanduiding, zo van de generatie die verschijning aan het eind van de 70ste week meemaakt. Diezelfde generatie is nog in ieder geval nog niet uitgestorven als de 1000 jaren beginnen. En in die 33 jaar is sprake dus van de ene kant de prediking van het evangelie, officieel aan alle volkeren, en daarmee wel degelijk de vestiging, de opbouw van het koninkrijk Gods op aarde. Sommigen gebruiken de term voor onze dagen, maar in onze dagen wordt het koninkrijk Gods niet op aarde gevestigd. Dan wel, maar, en aan de andere kant is er in diezelfde dagen sprake van het antichristelijke rijk. Dan pas. Met een wereldrijk met Babel als hoofdstad en de antichrist als de grote geestelijke leider daarvan en dat soort dingen meer. En er staan die twee koninkrijken, die staan, het rijk van licht en duisternis dus, staan dan tegenover elkaar, maar niet meer in de hemel, maar op aarde. Daar speelt het zich af. De duivel is op aarde geworpen en Christus is wedergekomen. En dat is niet in die 70ste week, maar het is in de periode daarop. Die ik dan al meestal toch maar de 33 jaar noem, want het is de kortste manier om het te zeggen. Maar goed, ik ben ver van mijn onderwerp en het is hoog tijd voor de pauze. Wij proberen weer een draad op te nemen. Ik weet alleen niet welke. Maar Jozef, we hadden het over Jozef, juist. In Matthäus 1. Vers 20 waren wij. Alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom. Nog net, om zo te zeggen. En zei, Jozef, gij zonen Davids. En dat gij zonen Davids is natuurlijk belangrijk, want daar wordt meteen mee gezegd dat die zoon die geboren zou worden zoon van David is en dus erfgenaam van de troon van David. Zodat we bij de uitdrukking gij zonen Davids bepaald worden in elk geval bij dat koninkrijk dat de Heer Jezus op aarde zou vestigen als de Messias. En, maar daar waren we al bij als we netjes in vers 1 of zo waren begonnen te lezen. Want daar vinden wij zogenaamd het geslachtsregister van Jezus Christus. In werkelijkheid is het nauwelijks een geslachtsregister. In ieder geval is hij dan incompleet. Maar bovendien klopt hij dan ook niet. Maar het is niet een geslachtsregister. In werkelijkheid is het een lijst van erfgenamen van de troon van David. Eventueel van Abraham. Maar in ieder geval, de lijst loopt uiteraard over David. En uiteindelijk komt hij terecht bij Jezus, gezegd de Christus in vers 16. Is dat. En die lijst van erfgenamen van een troon heeft natuurlijk alleen zin als er een troon is, of althans zou zijn. En als er dus sprake is van een koninkrijk. Op aarde wel te verstaan. En daar gaat het dus over. En ik zei natuurlijk, hij klopt niet. Belangrijkste wat er niet aanklopt wil ik u wel verklappen. Het ene is vers 12. Na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel, maar Salatiel stamt helemaal niet van Jechonias af. Dat kan namelijk niet, want Jechonias had geen kinderen, althans geen overlevende kinderen. Schrijf deze man kinderloos, staat er dan. Met hetzelfde woord als dat Abraham gebruikte toen hij tot de Heer zei, wat zou gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga, in Genesis 15. Dus de betekenis is duidelijk, Jechonias had geen nageslacht. Maar Jechonias was de laatste erfgenaam van David via de lijn van Salomo. Na Jechonias ging de troon van Juda weliswaar nog een poosje naar Zedekia. Dat was de laatste koning, maar het was niet de laatste generatie, want Zedekia was een oom van Jechonias. Jechonia, of hoe je maar genoemd mag worden. Kortom, Salatiel stamt helemaal niet van Jechonias af. Hier zou je denken van wel, maar het is geen geslachtsregister blijkbaar. Het is de lijst van erfgenamen van de troon en toen de lijn van Salomo uitstierf, na Jechonias gingen de troonsrechten naar de andere tak van de familie, namelijk naar de afstammelingen van de broer van Salomo, Nathan. Want daar stamt Jechonias vanaf. De Heer Jezus stamt dus ook niet van Salomo af, hè, maar van Nathan. Andere tak van de familie, die uitdrukking wordt u geacht langzamerhand te kennen. Het koninkrijk komt uit de andere tak van de familie, maar dat is niet de enige keer dat dat gebeurt. Hè? Maar daar hebben we het later wel weer eens over. Dat is het ene. En het andere is, en die is iets ingewikkelder. Er staat in vers 16. En Jacob gewon Jozef. Met andere woorden, dit register komt wel degelijk uit bij Jozef. Dat wordt niet algemeen zo gelezen, maar ik lees hem wel, zo kan het ook niet helpen. Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. En daarna uit welke geboren is, maar uit welke slaat uiteraard op Maria. Uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Maar dit is het geslachtsregister van Jozef. Met andere woorden, daar zit ook een breuk, want de Heer Jezus stamde niet van Jozef af. Hij was wel zijn erfgenaam, overigens, via het huwelijk met Maria. Hebben jullie dat? En dus Jezus werd wel degelijk de erfgenaam van Jozef. Maar was niet zijn lijfelijke zoon. Daarom, dit is niet een geslachtsregister, geen genealogie in de gebruikelijke betekenis van de term. Maar het is een lijst van erfgenamen van de troon. Hebben jullie dat? Moeilijker mag hij toch ook niet wezen. In Lucas vindt u een andere lijst. Van andere aard ook trouwens. En dan ziet u de werkelijke afstamming ook onder andere dan van deze Salatiel. En Zerubabel en zo verder. Maar het moet duidelijk zijn, we hebben er nou even bij stilgestaan, gewoon om er even bij stil te staan. Het moet duidelijk zijn dat het gaat om de troon die opgericht zal worden. En als dan deze Jozef genoemd wordt in vers 18 en 19, dan weet u waar het over gaat. Om de troonsrechten van de Heer Jezus. Op aarde wel te verstaan. Maar dan staat er dus, Jozef, gij zoon van David, dan klopt het precies. Bovendien, later wordt uiteraard de Heer Jezus zo genoemd. Gij zoon van David. Ik weet niet hoe officieel de titel is. Maar als het de officiële titel is, betekent het dat zodra de Heer Jezus zoon van David genoemd wordt, blijkbaar Jozef is overleden. Dat is de conclusie die gewoonlijk getrokken wordt. En die lijkt mij ook correct. Wie is de erfgenaam van de troon? Wel, uiteraard de oudste levende erfgenaam. Dan is het Jozef. En als het de titel zoon van David dus een officiële titel is, kwam die aan Jozef toe. Al was het dan wellicht ook via zijn huwelijk met Maria, maar dat doet nou weinig te zaken. Wie van de twee de meeste rechten had. Maar Jozef heet gij zoon van David. En daarna heet de Heer Jezus zo. En daarna wijs ik hem erop dat als de Heer Jezus zo genoemd wordt, negeert hij dat. Dat wil zeggen, hij zegt er nooit iets over. Maar hij laat het zich wel gevallen. Bovendien, er zit natuurlijk wat anders aan vast. De Heer zelf prefereert een andere titel. Hè? Dat heb je zo met koninklijke huizen. Die hebben een hele verzameling titels, gewoonlijk. En de Heer Jezus had er ook een paar. En die noemde zichzelf de zoon van Adam. Hetgeen in de vertaling helaas zoek raakt. Niet eens in de Nederlandse, maar in de Griekse al. Hè? Want er staat een anthropos, dat is het normale woord voor mens. Maar in het Oude Testament is het een naam voor Adam. Dat wil zeggen Adamiet. In de Septuaginta vind je de term anthropos dus ook bij gelegenheid waar in het Hebreeuws de naam Adam staat. En via die lijn zou je dus moeten vertalen met niet zoon des mensen, maar zoon van Adam. Ik blijf het ook altijd hardnekkig zo zeggen. Zoon van Adam. En het betekent niet dat hij mens is, hoewel hij dat was logischerwijze, maar het is de hoogste titel die een mens kan dragen als mens. Namelijk de erfgenaam van de troon over heel de mensheid. Op grond van Genesis 1 eigenlijk al. Hè? Hebben jullie die nog? Verklaart ook waarom David, die de drager was van diezelfde titel, zoon van Adam, zich afvraagt, nou ja, tamelijk retorisch en poëtisch in Psalm 8, wie is dat eigenlijk, die zoon des mensen? Implicerend, wie zal dat zijn? Want hij droeg de titel wel, maar hij zal nooit officieel die troon van Adam hebben. En dus vraagt hij, wie is het? En het antwoord staat erbij, alleen het ontgaat ons. Maar het staat erbij, hè? Er staat, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is hem. Dat is de zoon des mensen. Dat God hem gedenkt, enzovoorts. En die hij aangesteld heeft over de werken zijner handen, met de term uit Genesis 1 reeds. En David vraagt, wie is het? Hij was het dus nog steeds niet. En het antwoord is, het is Jezus van Nazareth, maar pas na zijn opstanding. En de Heer grijpt daarop vooruit en bedient zich van die titel. Hij noemt zichzelf zoon des mensen. En uit Johannes 12 blijkt dat de Joden onder die titel verstonden de Messias. De Heer noemt zich de zoon des mensen en zegt dat hij zou weggaan enzovoorts. En toen zeiden de Joden, maar wij hebben uit de wet geleerd, als de Christus komt, dus de Messias komt, dat hij dan altijd blijft. En de verwisseling van de termen, zoon des mensen en Christus, impliceert dus dat ze ze beschouwden als synoniem. Dat wil zeggen, als van toepassing op dezelfde persoon. Dat wisten de Joden toen nog. Nu ook niet meer, denk ik. En christenen weten het al helemaal niet meer, helaas. Maar zo is het wel. In elk geval, Jozef wordt genoemd geen zoon van David. Met andere woorden, de Heer Jezus zou zoon van David zijn en de troon van David erven. Maar lees maar verder. Er staat, Jezus, geen zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. In de praktijk gewoon uit de kracht Gods, de Geest Gods. Waarom ook niet, want daardoor is die hele wereld tot stand gekomen volgens Genesis 1. Het gebruik van de term Heilige Geest is trouwens wel interessant, omdat de uitdrukking in het Oude Testament maar op twee plaatsen voorkomt. En de ene is Psalm 51. En die is sowieso omstreden, maar daar gaat het inderdaad over Christus. En in de andere plaats is Jesaja 63, dacht ik. Daar staat ten twee keer achter elkaar. Zij hebben zijn Heilige Geest maatheid aangedaan, enzovoorts. En daar gaat het dus, daar is de term de Heilige Geest, dus de aanduiding van de Messias, van Christus. Blijkt daar. Ik zeg altijd, als Maria gedacht heeft, eigenlijk Heilige Geest, of Jozef heeft het gedacht hier, en anders was het in Lucas, dan was het Maria, die is al nog gedacht, Heilige Geest, wat is dat? En ze had een concordantie genomen, was ze snel klaar geweest met deze twee schriftplaatsen, en had ze meteen moeten concluderen, de Heilige Geest, dat gaat over de Messias. Kan niet missen. En vandaar die term. Hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, dat is dus de naam van de Heer Jezus als mens. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, en hier hinken wij van tenenbeen op tanderen, want wat wij verwachten moesten, was dat er gezegd zou zijn, en hij zal zijn koninkrijk oprichten. Of hij zal de vervallen hut van David weder herstellen, met woorden van zijn broer. Niet die van Jozef, maar van de Heer Jezus. In Jacobus toch, in Handelingen 15. Maar in plaats van dat er staat dat hij zijn koninkrijk zou openbaren, wij worden uitdrukkelijk die richting opgezet met een heel geslachtsregister, met het noemen ook van de naam van David en Salomo in die reeks van erfgenamen van de troon. Daarna Jozef, gij zonen David, er zal geboren worden zoon uit de Heilige Geest, gij zult zijn naam heten, en er staat er, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is niet het werk wat de koning zou moeten doen. Met andere woorden, wij verwachten met twee T's dat gesproken zou worden over het koningschap van de Heer Jezus. Maar in plaats daarvan wordt iets anders genoemd. Ja, dat is het meest voor de hand liggende, broeder. Als het niet koningschap is, dan zal het wel priesterschap zijn. Ja. En dit is ook wel goed om op te merken, omdat het boek Matthäus, trouwens alle evangeliën, maar zeker Matthäus, heeft de reputatie dat het een boek is, dat het een Joods boek is en dat het de Heer Jezus beschrijft als de koning van het Messiaanse Rijk. Met allerlei leringen daaraan vast, die trouwens standaard bedelingen leer zijn, hè. Men zegt in het Matthäus-evangelie wordt ons de koning geïntroduceerd en dan wordt het koninkrijk gepredikt en dan wijst men de koning af of het koninkrijk af of hoe die varianten maar mogen luiden. Ik moet u zeggen dat daar weliswaar een kern van waarheid in zit, maar je hebt dan toch de clou van het verhaal gemist. Want heel Matthäus door wordt juist gezegd dat er van dat koninkrijk niks terecht zal komen. Het gaat wel over het koninkrijk, maar er wordt gezegd dat het juist niet zal komen. En hier gebeurt dat al. Het komt natuurlijk wel, maar niet terstond openbaar, om de term uit Lucas 19 te hanteren. Hè? Zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, en daarom vertelde de Heer Jezus de gelijkenis van de ponden op weg naar de zogenoemde intocht in Jeruzalem, deed hij dat. Omdat de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Het zou weliswaar terstond aanbreken, binnen enige dagen, nou een week later. In de opstanding van de Heer Jezus namelijk. Toen werd hij gekroond. Maar niet op de troon van David, maar op een veel hogere troon. En bij die gelegenheid werd hij ook gesteld tot priester en tot op heden praktiseert de Heer slechts dat priesterschap. Ik zei praktiseert. Hij is wel koning. Maar niet fanatiek, om het populair te zeggen. Hij zit op de troon, heeft een koninkrijk, maar hij doet er weinig mee. Hij maakt van zijn macht alleen gebruik om uit dat koninkrijk der duisternis, uit het rijk der duisternis, zijn eigen ecclesia te verzamelen. Meer niet. De rest komt later. First things first heet dat, hè? Nou goed. Maar hier lees je meteen al zoiets, hè? Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want Jezus betekent hij is redding of hij redt en hij kan ook zijn Jehovah. Dat is namelijk hetzelfde in het Hebreeuws, dat maakt geen verschil. Dat is ook wel leuk trouwens. Hè? Wie is hij? Nou ja, of we weten het niet of het is Jehovah. Hij is redding, maar Jehovah is redding. De naam Jehovah zit hier meteen ook al in. Trouwens, en als je het op zou schrijven in Hebreeuws, maar ja, dit is in het Grieks geschreven. Maar als je het op zou schrijven in het Hebreeuws, de naam van Jezus, dan wordt het dus Jehoshua voluit. En dan blijkt dat gewoon een variant te zijn op de naam Jehovah. Dat weet u, hè? Jehovah is vier letters. En Jehoshua begint met de eerste drie letters van de naam van Jehovah. Alleen de vierde letter wordt vervangen door twee andere aan het eind. Dus het is een andere uitgang. Maar in wezen is het een afleiding van de naam Jehovah. Dus ik zou toch maar met nadruk vertalen, Jehovah is redding. In ieder geval, hij is de redder, de verlosser. Dat woord zou het ook nog kunnen zijn. En de uitdrukking zelf, dat Jehovah redding is of redding geeft, vind je trouwens in het Hebreeuws van het Oude Testament terug. Daar staat dan eigenlijk gewoon de naam van Jezus, maar niemand vertaalt het ooit zo. Het is er cryptisch in verwerkt. Hè? Vooral in de psalmen en Jesaja komt er trouwens ook voor, dacht ik. Maar daar vind je die naam dus al terug. Maar goed, gij zult zijn naam heten Jehoshua, dat is ook een leuke. Jezus, dat weet u, dat is de Griekse variant van de naam van Joshua. Zoals Jozes de Griekse variant is van de naam Jozef. En zoals Louis de Franse variant is op de naam Lodewijk. Dat lijkt niet eens op elkaar, maar goed, hè. En in het ene land noemen ze een William en de andere noemt hem Bill. En het is, oh, daar hebben we het al over gehad. Ik zie jou ineens zitten, dan weet ik het weer. En of het nou Charles was of Chuck, dat maakt ook al niet uit, hè. Dat gebeurt. Dat is een bekend gegeven, dat maakt niks uit, hè. Een Ab is verkort voor Albert, behalve in Groningen, want als daar iemand Ab heet, is het kort voor Harm. Ja, echt waar. Harm. En dan verkleinwoord Aampie heet hij dan. Harmpje. Aampie. En Aampie wordt Appie en dan wordt het weer Ab. Dat is echt waar. Ja. En mijn vader noemde ze vroeger op school Job. Ja, Job. Jaap. Jacob. Job. Maar ze schreven het gewoon J-O-B dus. Hè. Dikke Job was het. Maar. Laat maar zitten. En Jezus is de Griekse variant op de naam Joshua. 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 Dus eigenlijk. En van wie stamde Joshua ook alweer af? Ja, van Nun, maar nou verder terug. Vreemd, hè? Van Jozef? Van Jozef? Hij was uit Efraïm. Uit de stam van de eerstgeborene. De stam van Efraïm. Maar dat is de eerstgeborene weer van Jozef. Is toch leuk, hè? Dan heb je dus al twee keer de naam Jozef hier bij elkaar. In de eerste plaats omdat Jozef van Nazareth nou eenmaal Jozef heet. En als je de naam Jezus nazoekt, kom je ook bij Jozef terecht. Joshua, De man van Efraïm en dus van Jozef. Daarom was Jozua de eerstgeborene die Israël in Kanaan bracht. Leuk, hè? Daar denkt nooit iemand over na. Waarom was het niet bijvoorbeeld Caleb? Nou ja, Caleb was een heiden, zeggen we dan. Een Kenizit. Wat het maar wezen mag. Caleb. Maar Caleb werd geacht uit de stam van Juda te zijn. En u weet, het waren Jozua en Caleb, die twee verspieders, die enige twee die uit Egypte verlost waren en ook in Canaan aankwam. Je zou toch denken dat dan dus de man uit Juda, als type van de Heer Jezus uit Juda, het volk in het beloofde land zou brengen. Typologisch is dat heel voor de hand liggend. Maar het was niet zo, het was niet de man uit Juda, het was de man uit Efraïm. Leuk hè, die twee. En mede omdat de man uit Juda eigenlijk maar half Joods was ook nog. En u begrijpt toch wat ik nu zeggen wil? Nou, dat het nog maar de vraag is hoe Joods het tegenwoordige Joodse volk is. En hoe Joods het Joodse volk was in de dagen van de Heer Jezus. Het is een betrekkelijk begrip hoor, Joods. Iedereen kan Jood worden, bedoel ik. Huh? Voorbeeld, Caleb. Was helemaal niet eens een Israëliet. Was gewoon met achter Mozes aan en de Israëlieten Egypte uit. Er was veel vreemd volk bij. En Caleb was er daar een van. En hij wordt ingelijfd bij de stam van Juda om een of andere reden. Hè? Huh? Maar hoe Joods was hij? Dat is typologie. Zie? Maar het was niet de man uit Juda, het was de man uit Efraïm die Israël in het beloofde land bracht. Maar dat is ook typologie. Want de gemeente in onze dagen wordt ook inderdaad niet geacht Joods te zijn, of een Joodse variant, of een Joodse secte, of uit de Joden afkomstig, of wat het ook maar wezen mag, maar afkomstig uit Efraïm. Uit Jozef namelijk. Hebben we die nog? En van de Heer Jezus staat hier, hij is weliswaar uit de stam van Juda, maar niettemin zijn vader heet Jozef en zijn naam brengt ons ook via associatie bij de naam van Jozef, via Jozua uit het verleden. Wat is er mee mis? Dan moet je toch meteen bedenken dat er iets ergens iets krom zit. En daarna wordt er inderdaad niet gesproken over een koningschap, maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En die term. Nou, als je het zo bijbels mogelijk doet, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan, als je zo bijbels mogelijk die term nazoekt, dan kom je niet eens terecht. Begrijp je me goed, je komt er wel ooit een keer, maar je komt niet eens, althans niet primair terecht bij het idee dat hij zou sterven en uit de dood opstaan om de zonden der wereld weg te nemen. Want punt 1, het gaat niet over de wereld. Er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is eigenlijk niet mijn eerste argument. Mijn eerste argument is dat de uitdrukking, het volk zalig maken van hun zonde, die lijkt het meest op, dat wil zeggen, die komt het dichtst bij de uitdrukking, bijvoorbeeld aan het eind van Hebreeën hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Om wat te doen, want wat doet hij dan? Om verzoening te doen voor de zonden zijns volks, of des volks, of hoe het er maar precies staat. Ik ga ook maar even kijken, voor de zekerheid. En in Hebreeën 2 vers 17, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen zijn, staat er dan. Namelijk om de zonden des volks te verzoenen. Van zijn volk dus, hè, logischerwijze. Hij is hoge priester binnen een volk en van dat volk is hij de hoge priester dus. En wat doet hij voor het volk? Nou ja, wat de hoge priester in het Oude Testament deed op Grote Verzoendag, want daar gaat dan ongeveer de hele Hebreeënbrief over. De hoge priester die op Grote Verzoendag inging in het heiligdom om verzoening te doen voor de zonden des volks. Niet voor de andere volkeren, maar voor zijn volk. Toch? Waar gaat het dus uiteindelijk over? En in de eerste plaats, over het tegenwoordige werk van Christus. Niet sinds zijn geboorte, maar sinds zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen sinds zijn opstanding uit de doden. Want sindsdien maakt hij ons zalig van onze zonden. Want wij zijn zijn volk. Dat wij ook door hem aan zijn volk zijn toegevoegd, dat is ook waar. En dat gebeurde door zijn dood en opstanding. En van onze kant, doordat we ons vertrouwen erop gesteld hebben, dat wil zeggen door geloof. Daardoor zijn wij aan hem toegevoegd. Wij zijn den Here toegevoegd, heet dat in Handelingen. We zijn leden geworden van zijn lichaam, we zijn één plan met hem geworden. En hoe het allemaal maar heten mag. Maar in eerste instantie gaat het daar niet eens over. Dat zit er wel meteen achter. Dat is het antwoord op de vraag, maar wie is dat volk? Toch? Hij zal verzoening doen, of hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Komt overeen met, hij doet verzoening voor de zonde des volks. Dat wil zeggen, het spreekt over het werk dat de Heer nu voor de gemeente doet. En over zijn lijden en dood wordt dus hier niet gesproken. En het is tamelijk logisch ook, omdat het hier gaat om zijn geboorte die aangekondigd wordt. En ik herhaal maar mijn tamelijk vaste uitdrukking in dat verband. Alles wat er gezegd wordt in verband met de geboorte van de Heer Jezus, houdt meteen verband met zijn opstanding uit de dood. Zijn wedergeboorte namelijk. En hier dus ook. Alleen men komt er niet op, omdat men al blij mag zijn als men ziet dat de Heer Jezus degene is die voor onze zonde, ja de onze, zijn volk, nee, die van de wereld, voor de zonde van de wereld, van heel de mensheid, leed en stierf. En oh ja, opstond. Dat weet ook iedereen, maar men vergeet het gemakkelijk. Zie? Maar wat de Heer nu doet in onze dagen is volstrekt onbekend. Ik ben niet serieus, dat weet men niet. Men staat stil bij het verleden, dat is het dan. En sindsdien zijn we kinderen gods en komen we in de hemel. Over enige tijd, hopelijk niet snel. Hè? Nou ja, dat bedoel ik nou maar, dat weet men niet. Want het is natuurlijk zo dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Dat onze wandel is in de hemel. En dat de Heer niet aan ons een goed werk voltooid heeft. Toen hij ons wederbaarde of wedergeboren deed worden tot een levende hoop. Maar toen begon hij ermee. Maar ja, nou zijn we terecht bij de Arminianen en de Gomaristen. Die elkaar in de haren vlogen met geweld. Want het was in wezen naar aanleiding van de vraag. Wanneer begint God een werk aan een mens? Want de volgende vraag is, en wanneer is het dan voltooid? Begint God een werk aan een mens als hij tot geloof gekomen is? Of begint God een werk aan een ongelovige om hem tot geloof te brengen? En meteen daarnaast, het verband ga ik niet uitleggen, maar meteen daarnaast de andere vraag, voor wie is de Heer Jezus Christus eigenlijk gestorven? Was dat voor de wereld, voor alle mensen, of was het alleen voor zijn volk, dat wil zeggen de uitverkorenen, want dat is de term die men toen gebruikte, hè? Nog steeds trouwens. Was het voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen, voor de gelovigen? Weet u, het gaat me nou niet om het antwoord op die vraag. Het gaat me om het verschijnsel dat die beide partijen bestaan tot in onze dagen. En dat kan alleen omdat beide partijen argumenten hebben voor hun opvatting. En hoe kan dat? Het antwoord is omdat ze twee verschillende werken van Christus met elkaar verwarren. Er is een werk dat hij gedaan heeft voor zondaren, voor alle mensen. En er is een werk dat hij doet, en fundamenteel gedaan heeft, maar nog steeds doet, aan de gelovigen. Hebben die? Het is makkelijk te splitsen, want het antwoord op die vragen van daarnet is simpel dit. Hij stierf voor alle mensen en hij werd opgewekt alleen voor de gelovigen. Implicerend ook dat het werk dat hij doet sinds hij opgewekt is, doet hij tot op heden alleen voor de gelovigen. Dus vooral. Daar spreekt Filippense over dat God een goed werk aan ons begonnen heeft en dat voleindigen wil tot op de dag van Christus. En uit het verband van Filippense 1 vers 6 geloof ik, uit het verband blijkt ook dat hij dat werk begonnen is toen wij tot geloof kwamen. En het begint met onze wedergeboorte. Toen vroeg ik het aan Petrus en die zei, God heeft ons wedergeboren tot. Dus met een bepaald doel. Daar begon het werk dus. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En het andere ding is, Christus is de hoge priester, maar hij is dat pas na zijn opstanding, zegt Hebreeën 7 en heel de Hebreeënbrief trouwens. Hij was het daarvoor niet. Hij werd dat in zijn opstanding en sindsdien doet hij een werk voor zijn volk, of voor zijn huis, Hebreeën 3, wiens huis wij zijn, indien wij deze belijdenis vasthouden en hoe het maar heten mag. Heb je dat nog? Het is het tegenwoordige werk van Christus. Waarvan ook staat, hij heeft zich voor ons, dat is de gemeente, overgegeven opdat hij ons, dan wel de gemeente, zou heiligen, reinigen en hoe dat maar heten mag. Dat doet hij niet aan de wereld, maar het is het tegenwoordige werk van Christus. En dat kent men niet, kende men ook niet. Zie? Mede omdat men is al heel blij als iemand weet dat de Heer Jezus gestorven is en daarmee de zonden heeft weggedaan en dat wij behouden worden omdat hij op het kruis onze zonden gedragen heeft enzovoort. Dat schijnt voor velen heel moeilijk te zijn. En voor zover het makkelijk was, hebben de theologen, ik schrijf het altijd met een streepje ertussen, maar de theologen hebben dat moeilijk gemaakt. Dat gaat zomaar niet. Want we willen jullie er niet zomaar bij hebben. Bij ons club. Kerk. Toch? Dat is de achterliggende gedachte. Maar goed. Maar men weet dat domweg niet. Zie? En daarom ziet men het hier ook niet staan. Maar als je de uitdrukking uit Hebreeën kent en nog andere schriftplaatsen over het tegenwoordige werk van Christus, herken je het hier meteen. En niet alleen dus, hij zou geen koninkrijk op aarde hebben, maar hij zou een bediening hebben, zelfs niet eens voor het Joodse volk. Want de vraag is, wie is zijn volk? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wie is zijn volk? De Joden nog steeds niet. En we lezen dan bij gelegenheid dat ze zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Enzovoort, hè? Om maar te zwijgen van kruist hem en dat soort uitspraken. Toch? Officieel, via het Sanhedrin onder woorden gebracht bij verschillende officiële gerechtelijke uitspraken door datzelfde Sanhedrin. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. En bovendien werd het aan de Heer Jezus gevraagd toen hij voor Pilatus stond. Zijt gij de koning der Joden? Zegt de Heer, dat is nou ook wat moois, koning der Joden. Wie denk je dat mij aan jou hebben uitgeleverd? Dat zei u, zei hij, hoor. Maar goed. Hè? Toch? Zijt gij dan een koning? Nam Pilatus gaas terug. En toen zei hij, nou, als ik koning was, dan had ik mijn dienstknechten geroepen en, hè? Die hadden er wel voor gezorgd dat ik niet aan u zou zijn uitgeleverd. En toen zei hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Prachtige woorden, omdat maar duidt op een tegenstelling, dus je vraagt je meteen af wat het alternatief dan is. He? Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het heeft twee alternatieve namen. Prachtige uitdrukking. Want de ene alternatief is, maar straks zal mijn koninkrijk van hier zijn. Maar dat van hier had dan weggelaten kunnen worden. Dus is er nog een alternatief? Maar nu is mijn koninkrijk vandaar. Hebben jullie die? En beide zijn waar natuurlijk, hè? Dat wil zeggen, hij zou nu een koninkrijk hebben, nou ja, na 3 dagen, hè? In zijn opstanding. Maar niet een koninkrijk hier, maar wel degelijk in de hemel. Dat is ook de reden waarom wij, omdat het koninkrijk niet hier is, maar in de hemel, waarom wij met Christus gezet worden in de hemel, daar danken wij ons hemelsburgerschap aan. Toch? met Christus gestorven, begraven, opgewekt en logischerwijze met hem gezet in de hemel. Maar het staat er ook zwart op wit. Toch? Dat wil zeggen, nu heeft hij een koninkrijk, maar dat is voorlopig in de hemel. En in de toekomst zal het alsnog op aarde zijn. En dat is meteen ook het antwoord op die kwestie van... zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En dus vertelde hij een gelijkenis met als strekking dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Maar het zou er wel zijn, maar niet openbaar. En bij nog een andere gelegenheid, maar dat is in het Johannesevangelie, ik weet zo gauw niet meer waar, dan zegt de Heer Jezus, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, maar het koninkrijk. En ze zullen zeggen, zie hier, het, en daar is het koninkrijk. Hij zegt, nee, het koninkrijk is in uw lieden. Is dat in de hemel, of is het in ons? Vind ik ook een goeie. Want de andere vraag is, is de Heer in de hemel of is hij in ons? En hoe kan dat? Omdat wij in de hemel zijn. Precies, dat is het hele verhaal. Het klopt echt van alle kanten, hoe je dat ook keert of wendt. Maar je moet onderscheid leren maken tussen deze twee dingen. En als deze uitdrukking hier, hij zal zijn volk zalig maken van een zonde, als deze uitdrukking hier zo staat, moeten we meteen ons afvragen welk volk dan, want we weten lang dat het niet het Joodse volk was. Het is nog steeds niet zalig, als volk tenminste niet. En je denkt aan het volk als volk, omdat we hier de koning voorgesteld krijgen, door alle voorgaande verzen. Zie. Maar het is nog niet gebeurd, zodat de vraag is, wie is dat volk? Dan is het de gemeente en dus de vraag is, wat doet hij voor de gemeente? Hij doet verzoening voor onze zonden. Hij reinigt ons namelijk van alle ongerechtigheid. Niet hij reinigt ons helemaal, dat is daaraan vooraf gegaan. Maar hij wast ons de voeten. Naar de beeldspraak uit, beeldspraak. Maar via de allegorie dan, in Johannes 13. Over de voetwassing. Daar gaat het dus over. In plaats van dat dus gesproken wordt over zijn koningschap en zijn koninklijke werk, wordt gesproken over zijn priesterschap en zijn priesterlijke werk nu. Niet over zijn kruisiging. Dat steekt er altijd achter, anders kan het niet. Maar het wordt niet benoemd. Wat benoemd wordt, is wat hij daarna doet. En wat hij daarna en sindsdien doet, is niet voor de wereld, maar het is voor zijn volk. En ik doe mijn Bijbel dicht, want het is hoog tijd. En dan roep ik nog even Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld, hè? Nee, sommigen die ze beweren dat de Heer een werk deed alleen voor de leed en stierf, weet u wel. Alleen voor de uitverkorenen, zeggen dan de wereld. Dat is, maar dan in de beperkte betekenis zijn alleen de uitverkorenen. En taalkundig zou dat nog net kunnen. Maar hij klopt toch niet, want lees hem maar door. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Die uitdrukking ga ik ook maar niet op in, maar die moet ook duidelijk zijn, overigens. Want het slaat al op zijn opstanding. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. En dat is de beperking, dat slaat alleen op de gelovigen. Zie? Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Voor wie stierf hij? Voor alle mensen. Voor wie leeft hij? Alleen voor de gelovigen. En 2 Korinthe 5 is in dat verband natuurlijk helemaal voor de hand liggend. Waar staat, één is voor allen gestorven, opdat degene die leven, en meer hoef ik niet te zeggen, ik ben toch aan het eind vanavond dus vooruit, maar dit is voldoende. 2 Korinthe 5, zoek hem maar eens op. Vers 5 of daar in de buurt, geloof ik. Nee, niet vers 5, het is verderop. Maar goed. Eén is voor allen gestorven, opdat degene die leven, enzovoorts. Daarmee ben je ook meteen aan het eind van die leer van alverzoening. Want wij geloven dat de Heer leed en stierf voor alle mensen. Maar daarmee worden niet alle mensen behouden. Dan gaan alle mensen nog dood. Ze laten alleen geen schulden meer achter. De balans staat op nul. En dus mogen ze verdwijnen. Want dat gaat gebeuren. Ze zijn verloren dan. Zie? Behouden wordt men door geloof in hem die God, in hem die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dat is dus De prediking van het evangelie, dat is wat je alle evangelisatietoespraken in de Bijbel tegenkomt. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. De vorst des levens hebt gij gedood, maar God heeft hem opgewekt. Enzovoorts. Laconiek, dat is de prediking. God heeft hem opgewekt. En wie in hem gelooft, ontvangt eeuwig leven. Die zonden van die oude mens zijn weggedaan. Daar kon de mens er eigenlijk zelf ook niks aan doen. Hij wordt als zodanig geboren, hij is een zonder, hij kan niet anders dan zondigen. En dan zegt de alverzoener, en God lost het dus wel op, maak je maar geen zorgen. Ja, God lost het op, maar een zonder is des dood schuldig. God is een God van liefde, is inderdaad waar, maar God is een rechtvaardig God. En dus een oordeel, een rechtvaardig oordeel over de zonden. Dat is ook gebracht, maar neem die weg dat daarmee de mens van het toneel verdwijnt. Eén is voor allen gestorven, er zijn allen dood. En die behouden. Behouden wordt men door geloof in de levende Christus sindsdien. En als men gelooft, heeft men vervolgens dus ook deel aan het tegenwoordige werk van Christus. Dat is de opbouw van de gemeente als zodanig, collectief, maar ook de opbouw dus van de individuele leden van de gemeente, om zo te zeggen. Hij doet een werk in u en mij. Daar is hij inderdaad mee begonnen, in zijn opstanding. Daar begon dus een ander werk. En men zou die twee werken niet met elkaar verwarren. Ze liggen wel in elkaars verlengde, maar het is absoluut niet hetzelfde, in tegendeel. Nou goed, wij moeten het daarbij laten, anders krijgen we problemen met de koster, of hoe heet zo'n man hier? De conciërge.